Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Harry Starren en Glenn van den Burg.
Ja, en het is weer tijd voor Café Forum. Harry die schrikt zich rot, zet zijn koffie nog even weg. Ja, het is ook echt gewoon een café. Ja, Harry?
Ja, heerlijk.
Nou, Harry, wat fijn dat je er bent. Ja, als de week begonnen is, dan bieden wij troost voor onderweg. Het is ook echt waar. En mensen mogen weer onderweg. Dus dat is wel fijn.
Ja.
Toch?
Dit is, dacht ik, het medium dat zelden nog thuis wordt geluisterd. Maar in de auto.
Radio. Ja.
Radio,
ja,
dat klopt. Is eigenlijk auto. Hè? Dus hoe meer mensen in de auto zitten,
hoe beter
voor ons beluisterd wordt.
Ja, maar slechter voor het milieu. Dus dat is wel een...
Ik blijf wel eens in de auto zitten als ik een programma wil afluisteren. Heb je dat ook?
Ja.
Dat mensen denken dat je daar... Wat zou die man aan het doen zijn? Weet je maakt
gaat het wel goed?
Indruk.
Gaat het wel goed met hem?
Dat je gewoon naar een programma zit te luisteren.
Ja. Ja, en als je dan met z'n tweeën in de auto zit, is het helemaal vreemd.
Ja, maar dan kan je ook op surveillance zijn. Hè?
Doe je dat wel eens?
Ja.
Ja, zo leer je weer wat nieuws. We gaan het vandaag hebben over kiezen. Ik zal even noemen welke we allemaal gehad hebben. Hè?
Ja.
Gewoon even dat we trots kunnen zijn over onszelf. En dat doe ik dan Matthijs van Nieuwkerk stijl.
Zou
ik
dat doen? Tempo.
Ja? Afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, geluk, hoop, inspiratie en jeugd waren de vorige aflevering. En deze gaat over kiezen. Hoe kiezen wij? Hoe kies jij? Wat zijn de levenskeuzes waar je voor staat? Hoe kies je eigenlijk waar je gaat werken? En kies je daar überhaupt voor?
Ja.
Doe je maar wat.
Ja, word je niet vaker gekozen dan dat je kiest?
Word je gekozen? Ja, dat is ook nog. Ja. Dat wordt gelijk pijnlijk. Word je wel vroeger wel gekozen bij Gym? Nou, dat doen we met Abel Kemeling. Hij was eerder bij ons de gast. Hè? Ja. Strategisch adviseur van Spring Associates. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi. Maar hij is ook filosoof. Dus dan denk ik altijd adviseur en filosoof. Dat is spannend.
Studiegenoten zeggen dat hij goed terecht is gekomen.
Oh, ja. Zij zelf niet dus.
Vaak niet, hè?
Nee. En Rick Lindhout is de gast, niet voor het eerst. Coach, adviseur, psycholoog. Waarom heb je hem uitgenodigd? Waarom coach je voor hem?
Nou, omdat hij ook medisch specialisten coacht. Vooral, dat is een specialisme. Dus hij zal met mensen praten. Die hebben dan ook nog van die vreemde keuzes te maken. Misschien heeft hij het daar wel over. Die kunnen vaak geen kant op, hè? Want je bent medisch specialist voor je leven. Dus om dan te zeggen, ik ga iets anders doen, dat wordt thuis wel een heel lastig verhaal. Dus die gaan vaak een boot maken of zo, weet je, in de vrije tijd. Om nog iets letterlijk om handen te hebben. Dus dat zijn vaak levenslange beroepen. Heeft iets tragisch, hè? Notaris, rechter, medisch specialist. En hij adviseert die mensen. Dus ik denk dat hij wel iets van de tragiek van het menselijk bestaan zou kunnen.
Hoe kies je je mensen uit? Kies jij überhaupt? Of is het gewoon, wie kom je tegen het lijf? Wie staat er in je boekje?
Nou, ik dacht bij Abel, dacht ik, filosoof. En die maakt die bedrijfsafwegingen. En dat strategie is toch keuzes maken en dan daarop doorzetten. En toen dacht ik, dan heb ik eigenlijk iemand nodig die weer meer naar de persoon kijkt. En dan denk je al gauw aan een psycholoog. Hè? Want een filosoof die kan goed afwegen, denk je, zindelijk denken. Kan een psycholoog natuurlijk ook, maar die kijkt toch ook naar de emotie. Dus ik vermoedde bij Rick meer persoonsgeoriënteerde kennis.
Ja,
en ik ben zelf politicoloog, hè, dus ik hou me meer met de samenleving. Dus dat is eigenlijk, gaat toch wel een stapje hoger en verder.
Sowieso, in de hiërarchie van het leven.
En wat doe jij eigenlijk?
Geen flauw idee.
Nee, maar wat zou jij je vak noemen?
Presentator. Ja,
heb je ergens voor doorgeleerd?
Nee.
Nergens voor doorgeleerd?
Nee, ik heb HEO bedrijfseconomie gedaan. En dat deed ik vooral omdat ik er goed in was. En er een goede boterham mee kon verdienen.
Zie je dat?
Maar ik ben heel wat anders gaan doen.
Ja, maar dat hoor ik niet. Dat was dus geen keuze.
Het was wel een keuze. Het was wel een keuze. Want ik was geïnteresseerd in heel veel dingen. Geschiedenis vind ik nog steeds heel erg interessant. Ja. Hotelschool had ik leuk gevonden. Heb ik niet gedaan. Ben daar laatst met mijn dochter geweest. Toen dacht ik, ja, had ik echt heel leuk gevonden.
Vaak in die derde levensfase gaan mensen kunstgeschiedenis, filosofie studeren. Allemaal dingen die belangrijker zijn dan wat ze hebben gedaan. Maar dan in hun vrije tijd.
Ja, en uiteindelijk gewoon een beetje aangerommeld en ben ik hier terecht gekomen. En nu is het veel makkelijker om uit te leggen wat ik doe, want ik ben gewoon presentator. En dan snapt iedereen wat ik doe. En ze vinden het interessant. Dat helpt natuurlijk ook gewoon. Zeg, oh ja, presentator? Wat dan?
Het bevredigt in de omgang met derden. Is dat een reden?
Daar doe ik het allemaal voor.
Echt waar? Dan moet je naar een psycholoog.
Ja, nou die is er.
Dat is die komt mooi uit. Komt dit type vaker voor, Rick? Ja, we zijn nog nooit zo begonnen. Maar komt dit type dat je de externe, dingen doet
om... Externe locus of control, hè?
Ja, dat de anderen... Ja, want een aantal mensen doen eigenlijk... Ik ken van die juristenfamilies... dat iets anders dan het juridische studeren... dan moest je wel iets doen, hè? Toch? Je hebt toch van die juristen weer allemaal naar Leiden? Of allemaal in de media, hè? Dus de jongen van de Mol, die wilde eigenlijk iets anders, kan ik zo voorstellen. Dan zei zijn vader, ben jij een besodemieter? Dus heb jij gekozen wat jouw ouders... Hebben jouw ouders voor jou gekozen?
Mijn ouders hebben nooit voor me gekozen.
Nee,
ik ben wel precies gaan doen wat precies in het midden lag tussen wat ze wilden.
Echt waar? Waar lag dat dan tussen?
Mijn vader zat in de bankwereld. En mijn moeder was huisvrouw, maar had een grote belangstelling voor psychiatrie, ook als patiënt.
Ja.
En,
ervaringsdeskundig, zeggen we dan.
Die was ervaringsdeskundig. En die vond dat ik maar psychiater moest worden. Nou, ik ben ergens in het midden uitgekomen. Ik ben arbeids- en organisatiepsycholoog geworden.
Okay.
En ik heb dus ook jarenlang als consultant gewerkt. En nu steeds meer eigenlijk als psycholoog, als therapeut.
Ja. Abel?
Ja, bij mij hebben mijn ouders, in ieder geval mijn vader, mijn keuze in ieder geval heel erg negatief beïnvloed. Mijn vader was arts en wilde heel graag dat ik dat ook werk. Ja. En omdat hij altijd alles beter wist, dacht ik van hoe ga ik daar ooit onderuit komen? Want hij wist het vaak ook echt wel iets beter.
Dat wordt over jou ook gezegd.
Ja, dat is correct. Ja, dat heb ik dus dan ook wel misschien meegekregen. Maar ik dacht, medicijnen moeten dus niet worden. En dat was in die tijd nog heel makkelijk. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar je had er vroeger natuurlijk natuurkunde en scheikunde voor nodig. En ik dacht, als ik dat nou laat vallen, maar dat niet aan mijn vader vertel. Dus mijn vader kwam er in de vijfde pas achter dat ik helemaal geen scheikunde had.
Ja, eigen schuld. Had hij maar
iets. En toen was het al echt veel te laat. En toen zat hij een keer te kijken. Toen zei hij van, wat zullen we nou krijgen? Ik zei, dat heb ik al jaren niet meer. Dus dat is die optie, die was niet meer mogelijk.
Yep. Ik kon bijna niet geloven dat jij filosoof was, omdat ik dacht, dat is toch veel heel breed. Terwijl ik jou ken als zeer exact georiënteerd. Dus je had schei en natuurkunde makkelijk kunnen doen. Hè? Moeten we
vast... Ik heb natuurkunde uiteindelijk wel gedaan.
Ja.
En ik ben afgestudeerd in de grondslagen van de wiskunde. Dus ik hou van het wat meer. Dus de ethiek en dergelijke in de filosofie was niet aan mij besteed. Als vak althans.
Maar wel die ook met symbolen werkende.
Ja. Ja, dus de symbolische logica. Maar met name wat daarachter zit.
Ja.
En hoe simpel je dingen bijvoorbeeld kunt maken. Hoe een systeem werkt. Een beetje universeel.
Ja.
Dus in die zin vind ik wiskunde interessanter dan natuurkunde. Natuurkunde is natuurlijk vaak toegepast. Wiskunde is vaak wat abstracter.
Nog puurder. Hè? Dat is nog
ja,
puurder.
Het is meer toegepast. Hè? Het is praktischer.
Wiskunde is praktischer.
Wiskunde is puurder dan misschien.
Ja, dat bedoelde ik.
Ja,
oké. Okay. Zullen we eerst meteen naar het einde van dit programma gaan?
Ja, dat is goed. Zal ik dan de laatste jingle eerst draaien?
Eerst de jingle en dan dat we de conclusies alvast weggeven. Dus dat ga ik straks vragen. Wat is de conclusie uit onze bijeenkomst?
Ja, zal ik dan de eindjingle?
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.
Nou, leuk dat jullie er waren. Waar ging dit programma over?
Ja, heren. Waar ging het over? Wat was eigenlijk wat is de conclusie van onze bijeenkomst voordat we eraan begonnen zijn? Kiezen?
Wat ik ervan meeneem is eigenlijk dat het toch... het is tegenwoordig natuurlijk heel populair om het over te hebben dat alles onbewust is. En dat we dan achteraf daar een model op plakken.
Ja.
Een beetje kennen men achter, zeg maar.
Ja, terug.
Maar dat als we erover praten, we er toch toe komen dat we wel degelijk heel veel dingen in ieder geval bewust proberen.
Ja.
Te doen. Dan kan je erover twijfelen of dat lukt of niet. Maar wat misschien een beetje doorgeslagen is naar het idee van alles gaat vanzelf.
We
maken er daarna een mooi verhaaltje van.
Ja. Rationaliseren, maar we doen het intuïtief. Min of meer spontaan. We worden eerder gekozen dan we kiezen. We zijn de vrije wil ook. Er is nauwelijks vrije wil of geen vrije wil. Dus dat is de conclusie. Daar hebben we wat overdreven. Er kan nog veel rationeel. Als we terugkijken, waar komt het op neer, Rick, deze bijeenkomst?
Nou, dat is het toch. Als ik naar mezelf kijk dan en naar hoe mijn leven gelopen is, dan zit daar toch een plan achter. Maar dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.
Ja. Zo. Ja, daar zit een patroon in.
Er zit een patroon in. Er zijn keuzes gedaan die uiteindelijk uitkomen waar ik nu sta.
Ja.
En daar zitten heel veel onbewuste keuzes bij, zoals Abel ook zegt.
Nou zeg je eigenlijk wat Abel zei.
Ja, er zitten heel veel onbewuste keuzes bij die je doet op basis van andere overwegingen. Inderdaad uit het onderbewuste of uit je opvoeding. Of, nou ja.
Ik heb het idee dat als het, geldt voor mij, dan als je ouder wordt, dat je dat nog meer doet. Dus dat je, in mijn geval, toen ik jonger was, dacht ik dat het enorm belangrijk was wat ik ging studeren. En achteraf denk ik, dat zie ik bij heel veel mensen, dat je uiteindelijk toch wat keuze voorafgaand, HAO of zo, dat je als je dat presentator in je hebt, dat je het dan altijd er toch naartoe
draait. Komt er een keer. Ja, duurt alleen wat langer.
Dus je ziet soms jongeren ook heel erg over die studiekeuze en dan denk je ja.
Ja. Maar is dat misschien ook omdat hoeveel life choices maken mensen in hun leven? Op een gegeven moment lijken ze daarmee op te houden. Hè? Dat ze op een gegeven moment zeggen,
dit is hem wel,
ik ben 15, ik moet gaan studeren. Ik moet een baan vinden. Hoe wil ik leven? Wil ik getrouwd zijn? Wil ik kinderen hebben? En dan op een gegeven moment houden ze gewoon op met keuzes maken.
Ja.
Glenn bijvoorbeeld heeft ons verteld dat hij er nog nooit over heeft nagedacht om na zijn presentatorschap misschien toch een boot te gaan bouwen. Hij denkt dat die life changes, die choices achter hem liggen.
Ja.
En dat is de reden waarom kinderen daarover praten en mensen van 50 of 60.
Je zou kunnen zeggen, het patroon, hè, dit is hem wel zo'n beetje en dan zijn de switches gemaakt.
Ja.
Ik dacht dat jij zo'n beetje, ik maak het persoonlijk, dat je een beetje klaar was met dat organisatieadviesbureau. Ja.
Zeker.
Want toen hebben wij even contact gehad, want toen zei je, wat moet ik nou?
Ja, nee, dat klopt. Dus dat komt omdat ik verzeild ben geraakt in de duurzaamheidswereld.
Ja.
En daar ben ik zo langzamerhand echt wel een beetje klaar mee.
Je bent suf geluld op dat punt.
Dus ik heb eigenlijk met name de manier waarop mensen elkaar voortdurend moreel de maat nemen, maar dan daar wel slechte redeneringen over hebben over hoe dat werkt. Die discussie heb ik nu gewoon te vaak gehad.
Ja. Slecht onderbouwd met een hoop pretenties, zoiets.
Ja, en dan lijkt het alsof ineens iedereen die discussie omarmt, maar doen dat op een manier waarvan je eigenlijk denkt, dit is het dan ook weer niet. Maar dan is iedereen op die
bandwagon. Je schaamt je voor je navolgers.
Ja.
Dus nou krijg je gelijk, maar op de verkeerde manier door de verkeerde mensen.
Komt het wel een beetje op neer. Als ik ben een soort messias die genoeg heeft van zijn eigen discipelen.
Wat ik een beetje proef ook is dat de rationaliteit zoals we die de laatste 40 jaar hebben, hè, die ons is aangepraat, alles is rationeel en we hebben een intelligente lockdown, hè, dat was het slotakkoord eigenlijk. En dan zie je nu dat aan inflatie onderhevig is. De ratio begint een beetje grond te verliezen, is mijn indruk. En je merkt ook dat al die rationele processen, ik heb er zelf ook enorm aan meegewerkt, hè, dus bezuinigingsprojecten bij grote corporates en op een gegeven moment valt dat gewoon aan flarden. En ik had ook onlangs een gesprek met mijn kinderen over dat jullie hebben nog nooit in een ander paradigma geleefd. En ik heb het gevoel dat door de sleetzijde van het neoliberalisme, dat daaronder de grondlagen van oudere en misschien ook wel betere en misschien ook wel samengevoegde lagen weer boven komt. Dat is mijn indruk van hoe we er op dit moment voor staan.
Het is toch iets anders dan ik Abel hoorde zeggen.
Ja, nou, ik denk dat voor een deel is dat natuurlijk wat je wel ziet. De vraag alleen is of de juiste intenties daarvoor voldoende zijn. Hè? Mensen nemen elkaar vaak de maat over hun intenties en niet zozeer over de kwaliteit van hun gedachten over hoe iets werkt. Hè? Dus als bijvoorbeeld,
niet streng genoeg.
Nee, dus als een minister, ik noem maar wat. Hè? Wij geloven nu allemaal dat het aantal doden per dag door COVID gedaald is door de vaccinaties. Ik heb die lijn vorig jaar precies net zo hard zien dalen. Toen waren er geen vaccinaties. Ik hoor eigenlijk niemand vragen, hoe zit dat nou eigenlijk? Dus die kwaliteit van die redenering die over ons wordt heen gestort, die is eigenlijk heel laag. En wij vragen ons eigenlijk af, staat de jongen aan de goede of aan de foute kant van de lijn? En als wij op een gegeven moment, we waren het met elkaar eens dat die zeer incompetent was en dergelijke. En nu beginnen we het met elkaar eens door dat hij eigenlijk het best goed gedaan heeft. En het verhaal wat daar overheen ligt, klopt in mijn ogen in ieder geval analytisch gezien niet. En dan ga je over intenties praten en is hij de right guy? Heeft hij de juiste dingen gedaan? Maar de kwaliteit van die redenering is gewoon te laag. En ik denk dat we niet aandurven om gewoon die discussie daadwerkelijk in technische zin te voeren. Van hoe zit het nou? Klopt dit nou wel?
Omdat er meteen de connotaties van goed en fout...
Ja, en dat zie je bij Shell. Zie je dat de andere...
We kunnen niet meer zonder goed en fout de redenering onder. Dus als je hem naar de verkeerde kant toe ontleedt, zit je aan de foute kant.
Ja.
Ja, ja, dus als je vragen stelt over het vaccin, ben je hem gelijk een wappie.
Ja.
Ook al, en dat het, de consequentie daarvan is dat niemand meer vragen durft te stellen.
Nou, bijvoorbeeld. Maar je ziet bij Shell, zie je die twee in elkaars verlengde liggen. Hè? Dus Shell had een kwaliteit van redenering die inderdaad niet deugde. Daar ben ik het wel mee eens. En die zijn dus eigenlijk ook moreel op hun plaats gezet. Maar ze zijn eigenlijk moreel op de plaats gezet waarvan de gemiddelde Nederlander al lang wist dat ze daar stonden. Dus mensen zagen dat als een bevestiging van, zie je nou wel, die gasten zijn gewoon fout. Tegelijkertijd, je vraagt je af, als er ook in de modellen van Greenpeace tot 2030 of 2040 olie is, wie gaat het dan voor ons uit de grond halen? En, ja, maar kunnen we die discussie überhaupt nog voeren?
Hoe ben je hier gekomen?
Nou ja.
En bij toch steeds 98% van de mensen is het antwoord met de auto. En daar zit benzine in. Zit, ja.
Of steenkool in de trein.
Ja.
Huh? Ja. Op steenkool.
Ja, of op wind. Hè? Ja.
Wind in principe, hè? Ja. Als het goed is.
Ja. Als het waait. Ja. Maar vandaag waait het.
Ja.
Dus Harry is
en
op de wind
schijnt.
Gekomen.
Ja.
Ik weet niet hoe ik ben met de auto gekomen.
Oh, ja.
Ja. Ja, dat is ook weer zo'n stereotype. Ja.
Harry gaat
ziet er wat chauffeur uit en zal met de trein gaan. Weet je? Die houding is
het. Ja. Je bent bruin behalve bij je neus en je mond.
Weet je waar ik onder de indruk van was? Maar ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Ik heb dat boek van Gladwell gelezen, Blink.
Ja.
En daar was eigenlijk de gedachte, je hebt maar heel kort nodig. Nee, dit was eigenlijk de gedachte. Triviale keuzes kun je afwegen, plussen, minnen enzovoort. Dus eigenlijk het simpele werk laat zich rationeel afdoen. Dus als het een beetje extreem gezet, als het nergens over gaat, dan heeft de ratio de beste tools. Gaat het over hele complexe dingen, de partnerkeuze, de keuze van je huis, dan is het te ingewikkeld om die rationele afweging te maken. Dat zie je ook wel eens, plusjes, minnetjes. En eigenlijk wordt dan gezegd, dan neem je de beslissing meteen. Een soort holistisch, hè, want je kan er niet over zien. En daarna ga je hem rationaliseren. En het gaat op basis van een bijna direct weten. Dus dat is Blink. Je ziet het huis. Hè? En het gek is, ik herinner me dat mijn studie. Ik weet niet of je daar. Ik had beslissingsondersteunende systemen bij politicologie. Was statistiek niet mijn sterkste kant. En dan deden wij zo'n beslissingsondersteunend ICT-programma. Daar deed je allemaal input in. Voor de keuze van de auto. Wat ging over politieke partijen. Maar we oefenden op eenvoudige, overzichtelijke dingen. Dus keuze van de auto. Dat deden we er alles in wat wij redelijk vonden. En er kwam maar de verkeerde auto uit.
Ja, dan moet je parameters aanpassen.
Dat deden we in. Hij moet goed dit, hij moet goed dat. En dan kwam er een auto uit. En dan zei de betrokkenen, zei, dat bedoel ik niet.
Hmm.
En dat bedoel ik nou wel. Dat we dus, dat
wat je zegt, het verhaal van Gladwell, dat ziet ook op. Hij noemt het ook mini-cognities. Hè? Het is, intuïtie is... Kwam ooit uit het domein van de vrouwen. Het was iets ongrijpbaars, iets onvatbaars ook.
Ja.
En Gladwell heeft het op de kaart gezet als een heel goede manier van besluiten. En eigenlijk nemen we heel veel van onze besluiten juist op die manier. Dat heeft te maken ook met een steeds toenemende hoeveelheid ervaringen die je terugvindt in, in je
hele snelle... Zoals goede schakers meteen kunnen
meteen een positie
zien. Verloren positie.
Ja,
kijk meteen, dan naar.
Ja.
En dan,
als maar dat is een heel goed voorbeeld.
Ja?
Want een schaker moet je wel geleerd hebben om te kunnen zien dat je die positie kan zien. Ja, dat is dus eigenlijk een heel analytisch proces om te bepalen hoe het spel werkt. En de tienduizenden partijen die je in je hoofd hebt.
Ja, en daarna kun je
en dan zie je op een gegeven moment een soort voorspelmachine ben je dan. Van dit kan gebeuren, dat kan gebeuren. Dus het is daar eigenlijk niet zo dat je op basis van intuïtie kan je die positie helemaal niet zien.
Nee, maar het is ook getrainde intuïtie. Dat is wat Rick
zei. Dus zijn definitie van intuïtie is een hele andere.
Mm-hmm.
Dus hij zegt, het is gebaseerd op een heleboel ervaringen die je hebt opgeslagen ergens in je systeem. Want waar het brein zich... bevindt, dat weten we eigenlijk.
Het is een rommelzolder van...
Een rommelzolder, goede... Nou ja, het komt ergens uit de morene van de gletsjer, komt daar iets naar boven. wat er misschien al 5000 jaar eerder lag. Hè? Dat is,
zoiets.
En
als,
dat is,
als metafoor.
Maar, jullie moeten mij even helpen, want ik ben in de war. Ene kant
dat
heb
het begin
je,
van grote kennis zijn.
Hè? Ja, daarom. Dus ik ben bang dat, er iets, dat ik iets ga leren. Ja. Dus enerzijds heb je inderdaad Gladwell, die volgens mij ondertussen gezegd heeft dat het boek achterhaald is omdat hij weer nieuwe inzichten heeft. Maar oké, dat. Hè, dus intuïtie, fantastisch. Ook het boekje De Kracht van Onze Bewuste. Het heet net iets anders.
Ja, A.P. Dijksterhuis. Maar je moet wel een hoop
superleuk
kennen en kunnen. Wil je dat is wat Ebel
maar dat is de ene kant. En de andere kant heb je natuurlijk alle biases. Hè? Dus eigenlijk dit, je komt in een situatie die je niet kent. Dus je gaat refereren aan andere situaties die er misschien niet zo heel veel mee te maken hebben. Maar toch ga je op basis daarvan keuzes maken. Dus wat is het nou? Is het nou de een of de ander?
Het is nog erger.
Nou, het hangt er heel erg vanaf of een beslissing, zeg maar. Want je hebt me net filosoof genoemd. En dan voel ik me ook een beetje geroepen om mijn naam te noemen. Ja. Maar dan, zoals Heidegger dan zegt. Is of iets in beeld is. De vraag is van, komt iets in beeld als iets waarvan je denkt, hier valt een beslissing te nemen. Hè? Als ik in de auto zit en ik dan doe ik de meeste dingen op reflex. Maar op een gegeven moment komt er iets in beeld. Dat kan over slecht nieuws zijn, want dat betekent misschien dat de auto kapot is of dat soort dingen. Maar als er iets in beeld komt, je denkt van, oké, hier valt überhaupt wat te kiezen. Hier heb ik bepaalde opties. En dan is de vraag, wat voor soort opties zijn dat dan? Want zijn dat appels en peren? En als het appels en peren zijn, want je kunt met die plusjes en minnetjes, twee auto's moeten min of meer hetzelfde doen. Een appel en een peer misschien nog ongeveer hetzelfde. Maar als ik een euro kan besteden aan een appel of aan een videogame, dan zijn het echt twee hele verschillende dingen. En dan moet ik principes gaan gebruiken van, ik ben op dieet, dus maar
een
geen
ongelijksoortige afweging.
Ja. En dan ga je dus iets heel anders doen. Dan ga je dus ineens zeggen van, ja, maar wacht even. Ik doe dit omdat dit past in een patroon of in een verhaal.
En dan verdient het ook meer afweging.
Ja.
Zullen we eens kijken dat we daarop doorgaan? Wat voor soort keuzes kun je eigenlijk onderscheiden?
Is er... We moeten eigenlijk kiezen wat voor keuzes we het gaan hebben.
Ja, het is op een meta-niveau, zeggen we dan. Want dat was volgens mij ook de referentie aan de filosofie. Ik een tikje pretentieus, maar hij heeft het wel voor doorgelegd.
Ja, heel goed. Ja, ik was te laat met mijn filosofie-alarm. Ik ga hem er weer even bij pakken. En dat hoor je zo.
People Power met Harry Sterren.
Harry, hoorde je hem dat je gewoon je eigen jingle hebt nu of niet?
Ja, prachtig. Ja, en ik dacht ineens van Sting,
dus
zoon van een melkboer.
Hè? Is hij zoon van een melkboer?
Zoon van een melkboer, ja.
Oh.
Ja. En Liliane Ploemen ook, maar dat verband tussen die twee kan ik niet
leggen. Allebei zeer getalenteerd.
En Wim Kok was zoon van een timmerman. En we weten wie er in de geschiedenis nog meer zoon van een timmerman was.
Ja.
Dus dit zou nog heel diepzinnig kunnen worden. Maar waar ik benieuwd naar ben, is... kun je onderscheid maken tussen soorten keuze? Dus, want het lijkt erop dat het kan rationeel afgewogen. Het moet soms intuïtief onmiddellijk. En het gebeurt ook zonder schijnbare keuze, onbewust. Wat voor soort adviseurs maken meteen een kwadrantje, hè, met velden en zo en assen?
Urgent,
zullen we het Ebel vragen om mee te beginnen? Wat voor soorten er zijn?
Ik probeer altijd een kwadrant met één dimensie minder te maken. Dus ik heb het over, dan wordt het makkelijker.
Een spectrum.
Ik maak meestal een pijl met aan de onderkant. Oh. Want dan ben ik meestal wel klaar. En ik denk, als je het vanuit bedrijfsperspectief bekijkt, is het een groot verschil. En in een bedrijfssetting zou je dat misschien strategisch of operationeel noemen. Maar het verschil tussen die twee is dat bij een operationele beslissing is er iets van, laten we zeggen, ceteris paribus. Je kunt eigenlijk twee dingen met elkaar vergelijken. Het zijn apples to apples. Ja. En je hebt een manier om ze te vergelijken.
Gelijksoortige afweging.
Je koopt een machine wel of niet. En je kunt daar een business case van maken. En de rest van het bedrijf blijft hetzelfde. Dus dan kan je op basis daarvan zeggen, goh, dat ene verschil wil ik wel of niet. Dus ik doe het wel.
Een overzichtelijke keuze.
Ja, en dan hoe hoger je in de boom komt, worden beslissingen strategisch. Dan ga je dus veel meer besluiten, niet A of B. Maar dan ga je zelf besluiten, heb ik überhaupt een A of B? Of creëer ik die opties zelf? En dat worden dan vaak onvergelijkbare grootheden. En dan moet je gaan besluiten van, ga ik naar Duitsland of ga ik in een andere sector als bedrijf? Hè? En dat zijn onvergelijkbare grootheden. Maar toch, je hebt een beperkte resources bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je op een of andere manier een afweging gaan maken. En dat kan je dan niet meer doen met een business case, want ze zijn niet gelijkvormig. Dus je kunt ze niet
vertalen. Dat kun je niet meer uitplussen.
Ja, je kunt het doen. Hè? Consultants laten zich er graag voor betalen om dat te doen. Maar het is natuurlijk grote onzin.
Nee.
Want het zijn onvergelijkbare.
Dan gaat het meer om wilsvorm.
Ja.
He, wat wil je? Ik heb het ooit van een prachtige definitie. Strategische beslissingen zijn beslissingen die je niet dan tegen zeer hoge kosten kunt terugdraaien.
Ja.
Dus dat, dan werd eigenlijk gezegd. Kijk, bij gewone beslissingen is een fout niet kostbaar, terugdraaibaar. Maak er niet te veel een punt van. Maar bij strategische keuzes is een vergissing kostbaar. Dus dan moet je veel meer kijken, wat wil ik nou echt? Daar heb je tijd voor nodig. Dus er werd als het ware gedacht, als het makkelijk terugdraaibaar is, dan kun je het beter door ondervinding weten of je het wil. Je doet het gewoon.
Ja.
Maar het is niet helemaal hetzelfde onderscheid, hè? Dat wat jij maakt.
Nee, nee, maar ik denk dat het met name gaat hoe... wordt in, en of dat nou in ondernemingen is of in cafés, hoe voeren mensen gesprekken over onvergelijkbare grootheden? En we zijn natuurlijk gewend om dat te doen en daar dan een soort van kader omheen te zetten van ja, maar ik kan een auto vergelijken met een boot of ik wel of niet vrije tijd wil hebben. Of, dat is natuurlijk buitengewoon lastig en we gunnen elkaar, laten we zeggen, die onzin.
Maar dan gaan we rommelen.
Ja.
We gaan een beetje rommelen.
Wat is de oplossing? Voor de strategische keuze dan? Want Wils, ja. Prachtig.
Ik denk dat het...
Ik heb zelf altijd de indruk dat ook grote beslissingen altijd een incubatietijd hebben. Een tijd nodig hebben om in te dalen. Een bepaalde periode. Ja. En die kun je opvullen met martelende onzekerheid en allerlei scenario's.
Ja, kun je onder lijden.
En andere rotzooi. En 's nachts wakker van liggen. Je kunt ook... dat gewoon beschouwen als de tijd die je nodig hebt om op het punt te komen.
Wachten tot je eraan toe bent.
Tot je eraan toe bent en dat ook gewoon met elkaar te doen. Hè? Dus ik zie dat ook wel terug in grote artsengroepen. Er moeten besluiten worden genomen en die sneuvelen elke keer. Hetzij op chicken shit, zoals ik dat noem. Hè? Ja. Allerlei onzinnige rationalisaties. Hetzij op emoties. Nee, dat kan niet.
Ga je weer een stukje terug.
En dan ga je een stukje terug en dan stel je de beslissing als zodanig uit. En dan laat je ook mensen met elkaar dat gewoon op de gangen regelen en zo. En
wat ze nu met de formatie doen?
Nou ja, eigenlijk wel, ja.
Maar daarmee zeg je, bij grote beslissingen heb je gewoon tijd nodig. Ja. En niet zozeer tijd omdat je heel veel moet rekenen of nadenken of lijstjes moet maken. Maar gewoon omdat je gewoon... omdat het nodig is.
Ja.
Omdat eraan, je er gewoon
aan moet wennen. Zo'n baby 9 maanden nodig.
Je moet eraan wennen.
Je moet het je natuurlijk wel kunnen voorstellen. Hè? Want daar zit het denk ik in. Van of je onvergelijkbaar... Kijk, als je bij wijze van spreken zegt... gaan we vanavond spaghetti eten of babi pangang.
Ja.
Dan denk ik dat de meeste mensen proberen... zich voor te stellen hoe dat smaakt.
Ja. Ja.
En dan denken van... goh, wat zal ik doen? En ik denk
dan hoor je toch ook wel zeggen... nee, babi pangang, want gisteren hadden we... ik ga niet 2 keer achter elkaar. Of bijvoorbeeld zo'n mooie redenering. Nee, we nemen iets wat we zelf niet kunnen maken. Vind ik ook zo'n heerlijke. Waardoor er ineens een soort rust komt in de keuze.
Ja, nee, dat is logisch.
Ja, toch? Laten we iets kiezen wat we niet zelf kunnen maken.
Vaak komt
dat kan je moeder ook maken.
Maar dat geldt natuurlijk in zo'n... Als mensen zich niet kunnen voorstellen waar ze voor kiezen... dan gaat het natuurlijk sowieso mis. En dan komen die... emoties worden natuurlijk ook wel sterker. Want dan weten ze niet waar ze in
zijn. Dan zijn ze bang.
Ja. Dus er moet wel iemand het voorstelbaar kunnen maken. Van zo ziet het eruit. En zo moet dat ongeveer voelen.
Je moet er een beeld bij hebben. Dat is wat je al zei bij Heidegger ook. Hè? Dat je taak vooral is er beelden bij te krijgen. Van een situatie waar je dan op terug zou kunnen kijken. Want dat is toch vaak wat we doen. Stel, je hebt het gedaan. Ja. Ik vond dat een van de... Ik heb wel eens iets niet gedaan. Een belangrijke functie was dat, geloof ik. In ieder geval hoog betaald. En toen had ik... Nee, maar ik was ook een beetje bang voor. En ik was ook wel gelukkig zoals het ging. En toen zei ik nee, en ik doe het niet. En toen zei iemand van tevoren... Als je dan neerlegt, weet je of je de goede keuze... En ik moet ook zeggen, ik legde neer. Ik dacht, daar ben ik goed weggekomen.
Maar je kunt... Het is best een manier om op een... relatief rationele manier grote beslissingen te maken. Ik vind zelf dat ik dat ooit zo gedaan heb. Als voorbeeld, ik werkte een aantal jaar bij een adviesbureau en daar was het gebruikelijk dat je een MBA ging doen.
Ja.
En ik zag dat eigenlijk helemaal niet zitten. Ik dacht, wat moet ik daar nou? En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, laat ik het nou eens anders redeneren. Ik was toen 28. Ik dacht van, laat ik nou eens doen dat ik 50 ben. Ja. En dat ik terugkijk op 25 jaar werken, waarvan 1 jaar MBA. Of 25 jaar werken zonder die MBA. Dat scheelt eigenlijk maar 1 jaar van de 25. En zou dat jaar dan die 25 jaar leuker maken? Of zou het een leuke afwisseling zijn? Zeg ik, ik krijg je helemaal gek als ik het niet doe. En dat was voor mij de afweging. En ik heb toen bedacht, dat moet ik dus gewoon maar doen.
Maar dan neem je dus eigenlijk ook tijd, maar dan in je hoofd.
Ja.
En je neemt afstand door terug te kijken. Want als je
hoe
nu
kijk
hoort,
je erop terug? Zoiets.
Toch?
Ik hoor eigenlijk zeggen, je gooit de steen naar voren. En
ja.
Maar je projecteert het op de toekomst ook.
Hoe gaat het op de toekomst? Hoe kijk je daar dan straks op terug?
Het is een soort backcasting. Ja, dus je doet eerst de steen naar voren en dan achteruit proberen te kijken. Ja. En dat kan in strategische beslissingen ook goed werken. Dat je zegt, van stel nou dat je dit gedaan zou hebben. Dan ziet het er ongeveer zo uit. Hoe denk je dat dat loopt?
Ja.
En dan draai je die zaak om. En dat kan groepen of bedrijven soms helpen.
Ik moest
dat
ze lachen. Ooit zei een baas tegen mij over het kopen van een huis. Zei die, je moet een te groot huis kopen.
Ja.
Zei die, want als je erop terugkijkt, is een klein huis veel duurder. Vond ik zo'n geweldige redenering. Want hij zei, dan moet je daarna verhuizen.
Ja.
Dan kan je maar beter meteen een te groot huis kopen. Zit je goed.
Ja.
En ik had dat nog nooit zo. Want ik dacht, wat heb ik nodig? Wat kan ik... Zei hij, je moet gewoon, als het kan, een te groot huis kopen. En dat heeft te maken met strategische flexibiliteit, dacht ik later. Dat kan nooit. Eigenlijk, als je het kunt betalen, is de kans dat je een fout maakt heel klein. Ik vond het een geweldige redenering.
Kunnen wij dit te slecht? Leren wij dit eigenlijk helemaal niet? Want ik vind het voorbeeld wat jij geeft, Abel, is fantastisch. Hè? Dan zou ik denken, dat kun je mensen aanleren. En dan kunnen ze beslissingen in ieder geval iets beter nemen dan ze misschien gewend zijn. Waarom krijgen we dit niet gewoon in onze opleidingen mee in onze opvoeding van onze ouders?
Het heeft te maken met hoe te leven. En tenminste, ik denk, dat zou misschien filosofie zijn.
Ja, ik weet het niet. Het is heel interessant. Hè? Want de namen die we bijvoorbeeld noemen van psychologen, of dan heb je Blink of Kahneman. Je ziet gewoon waar dat soort theorieën over gaan. Van waar past dat bijvoorbeeld in het academisch curriculum? Dat weten we eigenlijk helemaal niet. Hè?
Nee,
van waar is dit
nou
eigenlijk? Hè? Is dit de psychologie? Is het filosofie? Is het economie? Is het behavioral economics? Nee. Vind ik ook zoiets.
Nobelprijs voor de economie. De meeste mensen zeiden, daar had ik het nooit verwacht.
Nee. En dus dat vakgebied of dat aandachtsgebied is ongelooflijk versnipperd. En dat betekent dus ook dat, we hebben het, als je bijvoorbeeld dat soort beslissingen hebt. Van waar zit dat nou? Wie zou ik willen zoeken? ik wil dit studeren. Waar doe ik dat dan?
Ja, waar doe je
en het gekke is, het ontstaat ook niet doordat die verkokering binnen de universiteit of binnen de universitaire wereld zo groot is. Dat die mensen in hun eigen vakgebied blijven zitten. Dus de mensen, er zijn nog steeds docenten die iedere dag over Plato praten. En misschien is dat goed als bij wijze van museum of zoiets. Ja. Alleen, ik denk dat daar een functie is.
Ja.
Alleen, zo definiëren zij filosofie. Hè? Dus dat is wat er geweest is. Nou, dat gaan we allemaal bestuderen. Of we gaan alle oude psychologen bestuderen.
Nou ja, de hele disciplinaire indeling komt, heb ik begrepen, van Aristoteles.
Ja.
En we hebben afgesproken dat die vakken bestaan. Dat is een hele vreemde fictie. Dat er natuurwetenschap is, scheikunde is. Dat is een constructie ooit aangebracht op de werkelijkheid, een schema van Aristoteles. En nu zeggen we, het bestaat ook. Het is niet een indeling die iemand gemaakt heeft. Nee, het vak is er.
Nou, je ziet wel bepaalde
vallen letteren.
Zoiets, een soort van verzuiling.
Ja. Ja.
Vind jij het jouw vakgebied? Kiezen gaand de psychologie. Want ik denk bij politicologie. Daar gaan wij over, hè? Kiezen in het maatschappelijke veld. En psychologie gaat over kiezen voor personen en organisatie. Organisatiepsychologie.
Mm-hmm. Ja, het is natuurlijk. Uiteindelijk zijn keuzes ook wel weer een soort wiskundig proces. Wat je in je hoofd allemaal laat gebeuren. En de polen en antipolen die je tegenkomt in de voor's en tegens van een beslissing. Daar kun je wiskundige modellen oplossen.
Het ratelt in je hoofd.
Het ratelt. En of je nou begrippen ervoor neemt of getallen, dat maakt uiteindelijk niet zo verschrikkelijk voor uit. Dus in die zin raakt het elkaar ook weer wel. En naarmate je verder komt in het leven, ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar blijven er eigenlijk weinig vakken overeind.
Niks meer, hè? Je houdt je ook nergens meer aan, vind ik. Toch?
Nee.
En je houdt je toch niet meer aan vakindeling?
Nee. Klopt.
Maar die polen, dat is wel interessant, want er is een vrij recent boek, 1000 Brains, van Jeff Hawkins. Dat is
Mooi, oh, ja, die staat op mijn lijstje. Ja. Grappig. Ja.
En eigenlijk, het is een interessante figuur. Want hij is eigenlijk een ondernemer die hersenonderzoeker geworden is. Omdat hij dat niet kon in de verzeilde...
Nee, je kon het niet als...
Als academicus vonden ze zijn onderzoek te breed. Toen heeft hij gezegd, nou ja, goed, dan ga ik eerst geld verdienen. Dat heeft hij gedaan met Palm. Hè, dat was die...
Die computer.
En toen heeft hij een commercieel bedrijf opgericht waarin ze eigenlijk gewoon fundamentele research doen over braids. En eigenlijk wat jij zegt, gebeurt volgens hen ook op het allerlaagste niveau gewoon in een, zoals ze dat noemen, een cortical column. Waarbij cortical columns dus stemmen. Dus eigenlijk...
Ding, 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 ding.
Ja. Dus je hebt allerlei soorten van perspectieven. Je hebt, ik geloof, 250.000 van die columns, die eigenlijk allemaal vrijwel identiek zijn. En die kunnen dus bijvoorbeeld ook, nou, er zijn er misschien 10.000 betrokken bij hoe ik dit glas in mijn hand hou. En hoe het voelt en dergelijke. En zij moeten het er samen over eens worden. Of dit een glas is, of een kopje, en waar ik het neerzet.
Wisdom of the crowd in je hoofd.
Ja, precies.
Een soort blockchain eigenlijk.
Ja, daar haak ik even af. Maar, maar inderdaad, een soort voting system. Ja, dat klopt. Ja, en dat zie je dus. Je had vroeger natuurlijk ook in de psychologie had je die gestalt switches. Ja. Hè? En daar kunnen de voting systems het niet met elkaar eens worden. Dan zie je dus ineens of het een of het ander.
Maar niet tegelijk.
Nee. Dat, je kunt het nooit tegelijk zien. En dan zeggen ze ineens, nee, het is toch een vaas. Oh nee, het zijn toch twee gezichten. Oh nee. En dan schiet het dus heen en weer. En dat is eigenlijk wat er voortdurend gebeurt. Van, wat is dit? Hoe kijk ik hier tegenaan? Is dit gevaar? Dus,
er wordt enorm gecommuniceerd.
Ja.
En dat proces, wat hier, hè, dat is een computerachtig proces. En dan komt er ping iets uit. Ping. En dan krijg je, er komt er iets uit.
Ja, nee, maar even om terug te komen op dat wiskundige. Dus in feite, als je op dat laagste niveau, laten we zeggen, die calculatie zou begrijpen.
Ja.
Dan zit daar dus inderdaad ergens een calculatie onder.
Ja.
En die kan dus op een hoger niveau ook in principe zijn.
Ik vond dat nieuwe boek, hè, waar ophef over is. Je hebt de biases, hè, van Kahneman of Kahneman, zeg jij geloof ik. Tversky, die kreeg daar Nobelprijs voor. Nu is er ruis.
Ja.
En de gedachte is eigenlijk dat veel van onze beslissingen onvoorspelbaar zijn. Dus niet eens een bias hebben naar links of naar rechts. Want daar kun je nog zeggen, daar kun je rekening mee houden. Met een bias kun je rekening houden. Maar met noise niet. Noise is eigenlijk, de beslissing van de rechter viel vlak na de lunch. En dan zijn het over het algemeen, dan kan de kans er zijn dat je een negatieve beslissing krijgt. Dat blijkt dan, terwijl die rechter zich daar niet bewust van is. Dat die, ik ben het persoonlijk overigens wel. Ik kan eerst met mij goed te praten in de ochtend.
Smiddags
het
is niet te doen, hè?
Middag wordt het iets minder.
U moest dus weten waar ik allemaal aan denk als ik met u praat, zeg Kees van Kooten ooit.
Wat er door me heen gaat als u er doorheen praat.
Maar goed, wat jij net zegt over die 250.000.
Zie jij pakt en laat mij gewoon zitten. Praat maar door.
Dat geeft wel hoop voor de mensheid overigens. Want ik zie dat een computer of een algoritme nog lang niet doen. Om zo ontzettend veel variabelen te overzien.
Het ergste wat wij kunnen concluderen is dat algoritmes beter kiezen. Dat is een waarheid die we ons heel snel... Maar ik denk dat een rechter die geen last heeft van ochtend, middag, avond en ook geen biases heeft.
De vraag is of we het ooit met dat algoritme eens kunnen worden. Want als het algoritme op een gegeven moment zegt, sorry jongens, jullie denken dat het 8 is, maar jullie hebben mij geprogrammeerd, maar ik zeg dat het 10 is. Wat zeggen wij dan? Zeggen wij dan, wacht even, we hebben hem niet goed geprogrammeerd? Of zeggen we, hij zal wel gelijk hebben?
Nou, dat is nu toch de discussie met die Watson. Hè? De medische computer waar alle kennis als het ware in zit. Daar valt toch niet tegen op te lullen?
Nou, die is wel te toetsen. Hè? Want als Watson op een gegeven moment zegt van, dit is een melanoom.
Ja.
Dan zal het waarschijnlijk wel een keer uitkomen. Dat denk ik. En dat is natuurlijk niet altijd zo. Dus als Watson zegt over 800 jaar vergaat de wereld. Ja, dan weten we.
Dat kan niet worden willen.
Nee, dan kunnen we hem beter uitzetten.
Ja.
Ja, en dan blijkt ook alweer dat onze biases gewoon in die algoritmes terechtkomen.
Ja, maar dat sowieso.
Dat sowieso. Ja, het is onze boom. Maar hier wordt dan een soort wisdom of the crowd. Als iedereen erop inplucht, dan middel je al die voorkeuren uit.
Ja, maar bias is, dat is natuurlijk het mooie van een bias. Een bias is gestructureerd, hè?
Ja.
Dus een bias middel je niet uit.
Nee, ja, zo allerlei verschillende
biases. Nee, in principe niet. Dus er kunnen biases zijn die natuurlijk relatief universeel zijn.
Oh ja, collectief ja. Door de
ja.
Ons dus, gezamenlijke bias.
Zeker.
Zou ik kunnen zeggen, ja. Het misverstand dat wij...
Harry, wat gaan we in het laatste stukje doen?
Ik zou het persoonlijk weer willen maken. Want het gaat hoog over misschien. Weet ik eigenlijk niet. Ik vind het zelf leuk. Maar hoe ga je met je eigen levenskeuzes om? Want ik denk dat het wel aardig is daarover met elkaar. En dan kunnen we altijd nog kijken of dat anders is bij organisaties of de samenlevingen. Werkt het in groepen anders dan voor individuen? Maar laten we even kijken naar individuen. Hoe komen individuen tot keuzes?
Hoor je zo.
Nieuw Business Radio. Non-stop.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Cruciale
en Harry die heeft zijn koptelefoon weer niet op. Dus die hoort de jingle niet. Maar dat geeft niks, Harry. Weet nee. Je, ik vind dat je vandaag dat je het beter doet dan normaal. Je bent echt beter
boven
dan je
niveau
dan
boven bezig. Niveau. Ik hou wel van jou.
Ja, fijn. Bedankt.
Ik zou heel erg graag praten over hoe wij met onze eigen cruciale momenten zijn. Die cruciale momenten zullen er zijn in je eigen beleving, in je eigen geschiedenis. Die brengen we ook aan in de grote geschiedenis. De cruciale momenten, Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2. Maar dat hebben we in ons eigen leven ook. Kun je iets terughalen van hoe dat keuzeproces is gegaan, zodat we iets van elkaar mogelijk kunnen opsteken? Glenn, wat is voor jou een cruciaal moment geweest?
Ja, ik was al bang dat je bij mij zou beginnen. Ja. Ik had op een gegeven moment een bedrijf samen met anderen. Een detacheringsbureau voor mensen met een handicap. En daar zat alles in wat ik belangrijk vond. Ja. Dacht te vinden. Ja. Op een gegeven moment was het een beetje weg. Dus dat we waren met iets belangrijks bezig. We waren met werk bezig.
Kreeg waardering. Kreeg je voor
waardering, lof, goede pers. Het was leuk om te doen. Strijden voor een goed doel. Een leuk team. Alles was goed. Behalve dat we geen geld verdienden. Wat toch ook wel essentieel is. Dus op een gegeven moment kwam het moment dat ik moest bedenken. Oké, hoe belangrijk vind ik dit nou? Want als ik doorga, ja, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat ik mijn huis niet meer kan betalen. En ja, dat was wel een belangrijk keuzemoment
voor mij. Dus de omstandigheden dwongen je tot een afweging.
Ja, en daarbij moet ik zeggen, kwam er ook nog eens bij dat ik het zo belangrijk vond dat de andere dingen in mijn leven, zoals mijn kinderen, mijn geliefde en mijn vrienden en zo, die leden er wel onder. Want ik zat bijvoorbeeld met mijn zoontje toen te puzzelen en toen en hij was toen 4 of zo. Toen dacht ik, schiet op, want ik moet nog dingen doen. Nou, en dat leidt dan tot zo'n moment dat je op een gegeven moment moet gaan kiezen. Ja, ga ik er doorheen of niet? Hè? Dus ga ik door met consequenties met iets wat ik heel belangrijk vind? Of ga ik stoppen met consequenties die ik eigenlijk ook niet wil? Namelijk, ja, wat dan wel? Hè? Dus het is onzekerheid voor onzekerheid. En voor mij heeft het toen geholpen dat ik toevallig bij een coach 3 sessies had. En die mij gewoon hele goede vragen stelde. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij van ja, stel je nou eens voor dat jij geen ondernemer meer bent. Dat je een beetje gaat stoppen. Wat zouden jouw vrouw en jouw kinderen daarvan vinden? En toen dacht ik, ja, die maakt het geen fuck uit. Dus toen had ik mijn besluit. Toen wist ik, hè, want nou ja, zij zijn het belangrijkste voor mij. En toen dacht ik, ja, als het hen niet uitmaakt wat ik doe. Dan is er geen keuze. Dan is de keuze heel eenvoudig. Dan kies ik er dus voor om te stoppen. Want dat gaat gewoon niet. Nee. Dus ik loop mezelf voorbij. Nou ja, maar ik had dat wel nodig. Want ik zat zo vast als wat.
Ja, dus je hebt een duwtje van de andere kant. Je had dan een duwtje van de ene kant. Nog een tikje van de andere. En ik ben er.
Ja. Ja.
Even misschien.
ja. Nou ja, goed. Ik denk over een soort van levensbeslissing, misschien de grootste beslissing die je neemt, als dat bewust is, bij ons was het denk ik wel zo, is of je kinderen wil hebben. En bij ons ging dat in ieder geval in eerste instantie niet helemaal vanzelf. En dan wordt dat een hele bewuste beslissing. En daar heb ik misschien weer een soort van de abstractietechniek toegepast van ja. Eigenlijk dacht ik van ja, ik ben hier maar één keer
ja.
op deze wereld. En welke ervaringen vind ik dat daarbij horen? Vind ik dit een ervaring die ik vind dat daar daarin zou moeten zitten. En toen heb ik eigenlijk gedacht, ja, dat is eigenlijk een ervaring die ik nooit zou voorbij zou laten gaan. En of dat dan positief of negatief is, daar had ik eigenlijk niet zo echt een beeld bij.
Nee.
En dat was voor mij heel duidelijk de beslissing van dat moet ik gewoon doen.
Dat hoort bij de ervaringen zoals ik een vol leven me voorstel.
Ja.
Het ontwijken daarvan is geen alternatief.
Ja.
Zo. Rick, hoe kijk jij?
Ja, de belangrijke beslissingen ook, hè, zoals het krijgen van kinderen, wat dan bij mij wel makkelijk ging. Maar die heb ik eigenlijk zo makkelijk laten passeren dat het...
Geen echte keuze leek
ja,
te zijn.
Ja, dat was wel een keuze, maar die was ik zo genomen. Het was ook een hele positieve keuze en ook een grote beslissing van een eerste huis kopen. En die heb ik allemaal heel makkelijk genomen. Aan de andere kant kon ik tegenover hele kleine dingen eindeloos zitten te meijeren met mezelf. Ja. Tot ik er bijna koppijn van krijg. Dus dat gaat nu met de jaren wel wat beter. Maar grote dingen eigenlijk, nou ja, ook een beetje in lijn van wat Ewel zegt. Dat hoort er zo bij. En het zijn ervaringen die je niet wilt missen, niet wilt ontlopen. En je weet soms dat dingen ook angst en pijn met zich mee gaan brengen. En toch doe je het. En eigenlijk zonder erover na te denken. Zonder er verder heel erg lang mee stil te staan.
Ik was... Toen het op keuze aankwam, ik zou bij de Baak misschien gaan werken. Toen zei die man die daarover ging, de voorzitter van de Raad van Toezicht, de betongroep of zo. Dus ik moest ook naar Wassenaar, naar een huis waar het huis van mijn ouders een keer of 4, 5 in kon. En ik had ook een ongeluk op weg ernaartoe, dat zei ook van alles. Ik was uitgeweken voor eenden en zo. Ik was dus kennelijk vrij nerveus, ik voelde dat iets aankwam. En toen aarzelde ik of ik dat wel kon of zo. En ik uitte wat van die beleefde zinnen, die bescheidenheid suggereerde. Zoals dat in mijn opvoeding zat. En toen zei die man tegen mij, hij zei... kijk, zegt hij, of je het kan, daar ga je niet over. Hè? Daar gaan wij over. Dus dat zou ik maar gewoon bij ons laten. Wij gaan erover of jij het kan. Dus hij zei, oftewel, dat gewauwel hoef ik je niet aan tafel te hebben. Hij zei, dat besluit is aan onze kant genomen. Dus daar hoef jij verder niet meer druk over te maken. Je hebt nog maar één ding te beslissen. Of je het ook wil. Hij zei, een week. Heb je daar voldoende aan? En toen dacht ik, je moet wel onderscheid maken tussen waar je over beslist. Anders is het zo'n brei. Ja. En toen, dus dat gemeier of je het wel kan. Ik word er ook altijd heel nerveus bij andere mensen. Daar ga je eigenlijk niet eens over. Dat maken anderen wel uit. Vond ik een enorme bevrijding. Hm. Van je hoeft als mensen je uitnodigen voor een lezing over het onderwerp, gaan dan niet. Ik weet niet of ik het wel kan. De vraag is echt, wil ik het?
Het kan niet. Het kan ook omgekeerd zijn, zoals met een huis. Ja. Dat je als principe hebt, als het kan, dan wil ik het ook. Dat je gewoon denkt van, ik koop gewoon het allerduurste huis wat ik me kan permitteren. En dan wil ik dan voor die prijs wel het mooiste huis. En dan... En dan denk je eigenlijk, oeh, dat is wel duur. Kan ik dit betalen? En dan is dat eigenlijk op een gegeven moment alleen nog maar het enige criterium. En of je het dan wil, ja, dat gaat dan vanzelf.
Ja, ja, dus dan gaat het willen aan het kunnen vooraf. Dan check je of je het kunt. Maar als we dit kunnen betalen, doen we het ook.
Ja.
Ja, ja. Heb ik nooit zo gehad.
Maar dat vond ik het goede advies over dat huis.
Ja.
Ik bedoel, je moet altijd vooruit denken.
Ja, ja, ja.
En over 10 jaar is de huizenmarkt weer anders. En het is vaak zo dat je dan iets wat als een risico... Want je moet natuurlijk een beetje lang financieren. Je moet bereid zijn om er lang te zitten. Maar dan moet je gewoon inderdaad doen wat je je kunt permitteren.
Ja, te groot kopen. Ja. Dat vond ik zoiets apart. Ja. Omdat ik dacht...
Ik vind dat een hele
goede zo van 3 kamers, weet je wel. Meer heb je niet nodig. En hij zei gewoon, je moet echt op de groei kopen, jongen. Ja. Want andersom krijg je spijt van. En te groot, daar hoef je niet over in te zitten.
Nou, het concept nodig en huis, dat zou niet in elkaars verlengde moeten liggen.
Nee, dat is van andere orde, ja. Ja, dat zie je bij auto's ook. Hè. Dat mensen niet kijken naar wat ze nodig hebben, maar wat ze willen hebben.
Ja.
Ja. Ik vind die afwegingen van dat je zelf onvoorspelbaar bent, hoe zit dat? Dat je denkt, ik heb bijvoorbeeld een relatie beëindigd. Dit is echt, dit bedenk ik, hè. Dat je dat doet omdat je slechte zin had, bijvoorbeeld. Dus dat je merkt dat je beslissingen soms neemt.
Zoals aan het einde van een uur, als je zeg maar geen tijd meer hebt, dat je dan toch nog een vraag stelt.
Ja, of gedronken hebt. Of gedronken hebt. Nee, maar serieus, of gedronken hebt.
Ja, neem geen besluit als je gedronken hebt. Dat lijkt me een goed advies. Ja? Het is een beetje in het kader van always wear sunscreen.
Het mocht vroeger ook niet. Hè? Ik weet niet tot welk jaar. Maar vroeger stond er ook niet alleen een dagtekening, maar ook een uurtekening op contracten. Zodat je kon zien als ze te laat op de dag waren gesloten. Dat ze ongeldig waren, want dan was iedereen bezopen.
Ja, ja je moet bij zinnen zijn. Compos mentis. Ja. Dat een eis is. Het is ook een ontsnappingsclausule. Hè? Dat je zegt,
het was zo laat. Hoe laat heb ik dit getekend?
Wat hadden we gedronken? Dat je ook dat zegt. Wat hadden we gedronken? Daar kun je mij niet aan houden. Vond ik heb ik ooit, dat is zo lang verjaard, bij de politie gehad. Dat ze vroegen of ik een verklaring wilde tekenen dat ik onder invloed was. Ik vond dat een van de merkwaardigste verklaringen die een mens kan tekenen.
En je bent altijd onder invloed, toch?
Van elkaar hè? En van jou daarom. Ook.
Ja.
Ik denk dat we aan het einde zijn.
Ja, zo voelt het wel. Ik vond het wel heel leuk weer, Harry.
Ja.
Ja, ik heb het wel gemist eigenlijk. Ik heb jou gemist, maar ook gewoon dit.
Dit, ja. Ik heb een maand overgeslagen door ontstentenis.
Ja. Nee, daarom. Dat zeg ik. Daarom geef ik even
wat volgende maand terug. Weer? Of niet?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uit mijn hoofd. Ik denk het wel, toch? Waar gaan we het dan over hebben? Dan gaan we naar de L.
Ik dacht lust en liefde.
Oh. Maar dan moet wel dan niet meer alleen maar oude mannen, hè, zoals we nu hier zitten.
Nee.
En dat zeg ik zeg radio zelf.
Dat ziet niemand.
Nee, maar je hoort
het hoort het
wel.
Lust en liefde.
Zullen we dan gewoon twee dames uitnodigen? Dan zijn we weer een beetje
ligt
in balans.
Heel erg voor de hand.
Ja, hè? All right. Ik dank jullie allen zeer. Fijn dat jullie er waren. Ewel Kemeling, fijn dat je er weer was. Ik denk dat wel een paar jaar geleden is ondertussen. Dus veel succes met de keuzes in je leven. Rick Lindhout, hetzelfde. En natuurlijk bij het helpen van de keuzes van anderen. Volgens mij kun je dat goed. Harry, fijn dat je er was. Tot de volgende keer.
Dag Glenn.
En jij natuurlijk bijzonder dank voor het luisteren. Meer luisteren kan via peoplepower.radio.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.